Pilotenpraat is jet-powered by APST en House of Pilots.
Dames en heren, welkom bij Pilotenpraat, de podcast waarbij bevriende piloten Bart en Geertje meenemen in de wonderenwereld van de luchtvaart. Misschien vraag je het jezelf al af, wat gebeurt er daar in die cockpit en daarbuiten? Je hoort het in Pilotenpraat.
Piloot, piloot, ik word piloot.
Hey, die Bart.
Hey, hallo.
Ja, zijn we weer. We zijn nog steeds op de Friends of Aviation Dag.
Ja,
en je
zeker.
Hoort het ook, want we hebben met een live publiek.
Live publiek, hoop gepraat op de achtergrond.
Ja, dus het is even wat minder voor de luisteraars dat ze de studiokwaliteit krijgen die ze normaal gewend zijn.
Ja, maar daar zorg jij voor, toch?
Daar zorg ik voor. Maar nee, het is iets minder dus. Maar goed, het is wel heel gezellig, want we hebben ook misschien wel wat vragen van mensen die hier op de Friends of Aviation Dag zijn.
Ook dat. En we hebben vragen binnengekregen. Michael zit weer naast
Michael
ons.
Nog steeds.
Hey, hallo. Mooi, gewoon weer bij.
Gewoon weer bij.
En we hebben hier natuurlijk mooie tv met pilotenpraat. De podcast.
Ja, dat is niet te missen.
Ja,
en ook
zeker.
Heel veel mensen die vandaag gekomen zijn, hoor ik, omdat ze gehoord hebben via Pilotenpraat, dat dit is vandaag.
Ja, dus we doen iets goed.
Ja, en even, ik wil even een kleine shout-out doen naar Olivier.
Ja. Oh ja, dit is jullie straatje. Ik heb daar helaas
die
niks
had
mee
gehoord,
te maken
gehad. Dat vandaag deze dag Friends of Aviation is. Die is helemaal gek van luchtvaart. Zit zelf in 2 VWO. Dus het duurt nog even voordat hij straks echt aan de bak mag.
Ja.
Maar die was hier gekomen met zijn moeder. En ik hoorde dat. En ja, weet je hebt hier ook allemaal simulators. Maar eigenlijk is het bedoel dat je vooral ook kijkt hoe mensen van APST die heel goed bedienen.
Ja,
maar
heel goed vliegen.
Zijn wens was even in de simulator. Dus ik had hier eventjes aan Erik gevraagd, joh, kunnen we niet eventjes 10 minuutjes? Nou, dat mocht. En die heeft dus samen met Michael gevlogen. En dat ging wel goed, hè?
Ja, hij deed echt heel goed, moet ik zeggen. Ik deed een beetje voor.
Ja.
Initieel, ILS op Brussel.
Op Brussel,
op 25 Left.
Ja.
Geland. Ik zeg, wil jij het doen? Hij vond het in het begin wel heel spannend, merkte ik.
Maar het is eigenlijk ook even spannend. Het is ook overweldigend als je in één keer in zo'n cockpit zit. Hè?
Ja, en je mag gelijk je gang gaan. Ja,
maar hij luisterde heel goed naar de input die gegeven werd. En daardoor, vooral ook door de manier van handelen, hoe hij zelf deed. Echt
heel beheerst, rustig, een beetje naar beneden.
Ja. Dus ik hoor hier een natuurtalentje.
Absoluut.
Absoluut.
En hij had ook al wel, dat zag je ook wel, hij had veel met Flight Simulator ook al geoefend.
Ja,
dus hij had toch een beetje die... En Michael had er zelfs even moeite mee, want het was een fixed pace simulator, dus die beweegt niet. Ja.
Oké.
Dat is toch anders. En die geeft ook niet echt veel feedback, volgens mij, op de manier zoals je gewend bent.
Ja. Ja, maar dat is sowieso lastig.
Maar we hadden 2 goede landingen. Net een beetje van de centerline af.
Er stond ook nog een crosswindje.
Een
crosswindje.
14 knopen.
Oh, 14 knopen crosswind. Oké.
Ja, dat was de operator die dacht, ik zal eens even kijken of die Michael wel kan vliegen. Dus die had even een crosswind
Dus het lukte. Het lukte gelukkig toch.
Het lukte en het scheelt was niet full motion, dus je voelde niet dat het onderstel eruit
ging. Nee,
dat was een hele smooth
landing. En de full crash stond enabled.
Nou, dankjewel.
Nee. Maar ook, het ging er helemaal top. Het was hartstikke leuk.
Oké, dat is belangrijk.
Helemaal goed. Dus, maar wat gaan we doen eigenlijk nu?
Nou ja, kletsen. We hebben natuurlijk een hoop vragen gekregen van onze luisteraars. We vragen aan mensen uit het publiek of zij nog vragen hebben over de luchtvaart en zijn geheel. Een deel die staat er ook. Heb ik net even
mee gekletst. Veel fans.
Ja, veel fans. Het wordt gewoon een lekker uurtje kletsen.
Ja,
dus misschien kan Deel even... Deel, sluit aan. Wie ben jij?
We hebben hier een gast, een vaste luisteraar van de show. Deel, hey, hoi man.
Ja, hallo Deel. Hallo.
Hi, was goed?
Hallo, zeker weten. Hey, heb jij een vraag voor ons vragenuurtje al? Maar misschien moet je even vertellen van wie ben je, wat doe je?
Dat is ook leuk.
Ja.
En hoe ken je ons?
Hoe ken ik jullie? Ja, ik ken jullie natuurlijk van de podcast.
Ja.
Ik ben Deel, 70 jaar oud. Ik geboren op Curaçao. En met mijn 18e... naar Nederland verhuisd, lucht- en ruimtetechnieken gedaan en daarnaast lekker vliegen. Modulaire route gevolgd en ik mag dus volgende week met jou aan de slag.
Ja, bij Transavia.
Ja, daarom, fan hier zo.
Ik
mag gaan beginnen bij Transavia.
Maar dat zei je net helemaal niet tegen mij.
Ga je de selectie doen of wat ga je bij jou door de selectie heen?
Nee, ik ben door de selectie heen.
Wat gefeliciteerd.
Een beetje in november mag ik gaan beginnen.
Wat vet.
Dus jij komt rechts naast Michael te zitten.
Ja, zeker. Nou, ik kijk natuurlijk al een paar jaar op YouTube. Dus vandaag zag ik jou. Ik dacht van zo, dierlijk dingen spreken.
Wat leuk man. Dus, en waar heb jij dan ooit je opleiding gedaan? Hoe ben je...
In Amerika heb ik mijn opleiding gedaan. Dus de FV-traject heb ik doorlopen.
Ja.
En daar instructiepapieren gehaald. Instructie gegeven een tijdje. En teruggekomen in Nederland en hier de rest van de opleiding gedaan.
Ah, wat leuk. Cool. Wat tof, man. Ja,
heel vet.
En heb je nog een vraag?
Ja, wat vinden jullie het leukste en ook het minst leuk van luchtvaart?
Van luchtvaart? Gewoon luchtvaart in het heel algemeen of het beroep?
Het beroep, ja.
Beroep als piloot?
Ja.
Oef. Jij mag eerst.
Het leukste? Ja, er zijn zoveel leuke dingen. Maar mag ik er eentje noemen maar? Of,
eentje.
Dan zeg ik verschillende bestemmingen. Dus je ziet veel van de wereld. Dat.
Ja, ik vind gewoon het leukste van luchtvaart is gewoon letterlijk dat ding besturen. Ja, dat vind ik gewoon heel tof om te doen.
Ja, dat vind ik dus ook. Maar ik mag niks zeggen.
En gewoon het moment dat je gewoon uit die wolken klimt en daarboven, dat is gewoon, dan denk je, wauw.
En dat wou ik eraan toevoegen inderdaad. Want als je er maar één mag kiezen, dan zijn het ook de scenic views. Hè?
Ja, dus, dat
het is nooit hetzelfde. Al ga je 30 keer naar Schiphol, het is nooit hetzelfde. Dus, en dat maakt het ook ontzettend leuk.
Ja, maar ik snap dan niet mensen. Soms moet ik dan uitleggen tegen mensen van, ja, maar je doet altijd hetzelfde werk. Ik zeg, nee, maar het is niet altijd hetzelfde. Maar het is best lastig om uit te leggen. Kijk, de omstandigheden veranderen constant. Dus je bent weer gelijk totaal wat anders aan het doen.
Ja en het minst leuke vind ik altijd alles wat met romslomp en papierwerk te maken heeft. Maar ja.
Regelgeving.
En dat is hetzelfde.
Ik vind regelgeving heel leuk.
Bijvoorbeeld, maar ook op Rotterdam, dan moet je dan weer één keer in de zoveel tijd een of andere flut-examen doen, omdat je dan met een pasje letterlijk over het platform mag lopen.
Ja, klopt. Altijd je paspoort meenemen, het dingetje meenemen.
Ja, allemaal van die... Dus dat vind ik het minst leuk aan de luchtvaart.
Ik zit echt te denken, want misschien ben ik nog te bleu en te happy, zeg maar. Nee, dat ik alles leuk vind.
Ja.
Nou, soms, we hebben natuurlijk bij Transavia, maar ook bij andere maatschappijen, gewoon af en toe ook hele vroege vluchten. En dan heb ik wel mijn voorkeur voor vroeg. Dus voor mij geldt voornamelijk late vluchten vind ik wat lastiger.
Want jij hebt ook wel eens dat je gewoon om 4 uur je bed uit moet, denk ik, toch?
Ja, of eerder zelfs.
Ja, want soms gaan ze echt om 5:50 of zo, hè, vertrekken, toch?
Ja, absoluut. Ja.
Ja.
Dus soms zijn die tijdschommelingen, want we hebben stopjes, zoals dat heet. Dus dan overnacht je in het buitenland.
Ja.
Begin je vroeg en de volgende dag eindig je laat. Die vind ik het minst leuk. Maar de stopjes zelf zijn superleuk. Want je stopt ergens in een stad, Alicante, Ibiza.
Ja, maar je bent er dan wel relatief kort.
24 uur.
Ja, precies.
Iets minder dan 24 uur.
Maar in 24 uur kun je heel veel doen, hè?
Ja, maar als je wel zit. Weet, jij hebt menige Europese stad al uitgespeeld.
Ja,
dus.
daarom. Ja, ik ben het wel met je eens, denk ik. Ik vind, met jullie allemaal papierwerk vind ik ook wel een beetje. Maar ja, ik. Bijvoorbeeld als wij naar Tel Aviv vliegen, misschien niet goed voor Athene. Ja. Beter. Dan staan wij wel om 2:30 s'nachts op om weer terug te vliegen. Dus 2:30 gaat wekker. Dat vind ik dan wel heftig.
Ja, in het buitenland bedoel je.
Ja, in het buitenland. Ja. Maar aan de andere kant geeft het ook wel mooi. Want dan ga je nog in donker take-off en dan komt in één keer die zon op. Ja, dat is ook wel weer schitterend natuurlijk.
Ja, maakt het weer goed.
Ja, dan maakt het wel weer goed, ja. Ja.
Dus
dat is denk ik de pros en de cons. Wat heb jij dan, Dil?
Wat verwacht je eigenlijk? Ja?
Dat is een goeie ook.
Ja, goede vraag. Nou, wat vind ik het leukste van de luchtvaart? De diversiteit en de dingen wat je kan doen. Dus mijn vriendin vraagt altijd van... ga je nou weer vliegen? En dan zeg ik van... Ja, maar schat, gisteren vloog ik mijn werk. En nu vlieg ik voor mijn hobby.
Ja, ja.
En weet je kan ook voor iets anders vliegen. En dat vind ik het mooiste aan de luchtvaart. Dat het gewoon een beetje... Ja, hele diverse mensen, hele diverse dingen wat je kan doen.
Ja, zeker.
Het minste leuke aan de luchtvaart vind ik... stroperigheid soms.
Ja.
Dus...
Dat het lang duurt voordat dingen veranderd worden.
Ja, klopt. En dat je soms moeilijkere dingen tegenkomt. Dat je dan moet zeggen van, goh, hier moeten we ook doorheen. Dat vind ik het moeilijkste van luchtvaart.
Ja.
Maar ja, goed. Ja, het is natuurlijk ook vaak verbonden aan veiligheid.
Ja, klopt. Daarom. Dus
Oké. Heb jij nog meer vragen?
Binnengekregen.
We hebben heel veel vragen. En misschien hebben we nog wel meer luisteraars zometeen nog een vraag.
Waar ik ook nog even met jullie over wilde hebben, is natuurlijk die piloot bij Alaska en Airways.
Help me eventjes.
Die gewoon allebei de motoren afzetten.
Ja, bijzonder, hè?
Ja, die is bijzonder.
Ja, maar die zat aan de paddo's.
Ja, ik wou
dat
er achteraf
gekeken. Ja, die zat even iets in een andere wereld dan...
In een andere wereld dan normaal.
Ja, maar stel je voor dat jij dus gewoon een vriend meeneemt.
Ja.
Of gewoon een collega. die bij KLM werkt en dit soort zou flikken. Dat zou wel heftig zijn.
Je kan het beamen. Er zitten best wel vaak mensen in de cockpit die je dan niet kent. Het zijn wel collega's, maar die ken je niet.
Nee, klopt. Ja. En toch,
je doet het bijzonder.
Ja, dit is natuurlijk wel zo zeldzaam. Ja, je moet wel zo ver weg zijn of koekwouw zijn, wil je dit doen.
Maar ik denk wel dat hierdoor wel redelijk wat gaat veranderen.
Ik bedoel, ik hoop
hoop ik ook niet. Maar de jumpseat-regels in Amerika zijn echt redelijk breed.
Maar ook heel strikt.
Precies, maar ook heel strikt. Maar ik denk dat het dus nu nog strikter wordt. Ja. Daar ben ik echt wel bang voor. Dat hoop ik niet, maar...
Nee.
Ja, je zag natuurlijk het 9-11 effect. Toen ging de cockpit op slot. Vroeger kon je gewoon nog even, mocht je kijken. En ik weet nog, als klein kind ging ik ook altijd eventjes even kijken in de cockpit.
Ja,
je hebt natuurlijk kans dat ze straks zeggen... Ja, alleen maar die twee mannen mogen er zitten die er horen te zitten. Of vrouwen.
Dat zou zo zonde zijn.
Ja.
Dat zou echt wel zonde zijn. Maar dat verwacht ik niet.
Nee.
Kijk, collega's denk ik ook niet zo snel uitsluiten. En dat en nu, dit was natuurlijk een collega. Maar als je zelfs de collega's niet meer kan vertrouwen, is het natuurlijk wel heel ver weg.
Ja, natuurlijk. Dat is
want dan kan in theorie ook gewoon degene met wie je naast links of rechts zit ook zo'n actie uithalen.
Ja, maar dit is denk ik wel een interessante discussie. Ook natuurlijk met jaren terug het Germanwings incident.
Ja.
Ik vind persoonlijk wordt er niet heel veel qua mental stability, dus mentale gezondheid.
Mental health, ja.
Nou ja, in principe moet je natuurlijk bij je medische keuring moet je ook altijd zo'n heel mentaal verslag invullen.
En nu elk jaar ook weer vragen natuurlijk, extra vragen.
Er wordt gevraagd, hoe voel je je? Ja, goed.
Ik snap het. Kijk, in principe zijn natuurlijk al die vragen kan je natuurlijk gewoon tricken. Heb je problemen met slapen en je zegt gewoon nee hoor, ik slaap echt prima.
Ik begrijp wel wat je vandaan komt. Ik denk dat er inderdaad wel meer ruimte is om daarover te praten. Ik voel soms dat ik soort van als zeg ik van ik heb gisteravond niet zo lekker geslapen, dan is gelijk zo van snap je?
Dan denk je, gaan allemaal bellen af.
Ja, precies. Ook, terwijl het gewoon moet kunnen zijn, denk ik. Van later over praten.
Ja,
en daaruit meer leren. Snap je?
Klopt.
Ja, dus klopt. Ik begrijp wel wat je bedoelt.
Ja, en ik vind ook bijvoorbeeld... ik ben dus bijna 4 jaar geleden bij KLM begonnen. En daar heb ik echt een heel uitgebreid psychologisch onderzoek moeten doorgaan. Ja. Aan de voorkant, maar ook toen ik was aangenomen. Daarna ga je nog een keer langs een psychologisch bureau. Heb ik een hele dag gezeten, vragen invullen... gesprekken met psychologen.
Over hoe was je childhood je ouders en vrienden. En net gehad
Het net gehad, ja.
Dat was echt,
inderdaad, je hebt het gehad.
1200 vragen invullen.
Ja, klopt. Ja. Zoiets was het.
Ja, maar daar kijken ze vooral of je consequent bent vaak in die vragen.
Ja,
dus
klopt.
Ze vragen vaak 15 keer hetzelfde, maar net op andere manieren.
Ja, die komt ook vaak terug. Ja. Maar nu vind ik, wij moeten elk jaar medische keuring ondergaan. En dan wordt er echt, vanuit mij wordt er, zo zie ik het, wordt er heel kort even gewaar. Hoe gaat het met je?
Ja, zo'n vragenlijst zeg je nee. En dan...
En de arts die vraagt het nog even achteraf.
Ja,
voor 2
gewoon voor je klasse 1 keuring is het relatief sumier.
Ja, dus ik zou, misschien kunnen ze daar wel wat even verbeteren om zulke soort...
Ja, klopt. Ja, ik denk ook wel dat de arts wel soort van een beetje op een gegeven moment een relatie met je heeft. En die vraagt van, hoe gaat het thuis? En dan kunnen ze daar wel, ik ben geen arts, dus misschien is het artsenvak dat herkennen.
Ja.
Maar... Ik denk dat ze het wel kunnen herkennen, inderdaad. Dus ze stellen die vraag en voor jou is het gewoon eigenlijk een open deur. Van, waarom stel je deze vraag überhaupt? Maar iemand die misschien wel last ergens van heeft, dat die dan hakkelt of even iets langer over moet nadenken, dat er dan wel misschien nog vervolgvragen komen die jij niet hebt gehad.
Ja, maar ik denk wel dat er ruimte is. Hè? Weet je, ik volg ook iemand op Instagram, die is er echt een champion voor. Die zegt van, we moeten er meer over praten.
Ja.
Als we er niet over praten, dan weten we het niet. Het is ook een spectrum. Hè?
Ja.
Ik denk dat er zeker ruimte is om daar ook naar de psycholoog te gaan. Gewoon om voor een, net zoals je medical elk jaar is.
Ja.
Dat je gewoon daar met iemand gaat praten die wel iets weet. Want ik weet niet van jullie, maar ik praat veel dan alleen met vrienden over dit. Maar
wordt het dan objectief? Dus moet je een formulier invullen of ga je met iemand praten? Want dan wordt het dus ook weer een heel lastig verhaal.
Ja, precies. Ja. Want als je daar met iemand gaat praten, dan wordt het...
Ik meen dat er ooit ergens een keer een psycholoog is geweest die best wel wat mensen heeft afgekeurd. Terwijl het achteraf
totale onzin was.
Daarom. Ja. En daarom zijn iedereen bang, denk ik. En dan denk ik van moeilijker.
Het is gewoon een heel lastig...
We zien de bekende even tussendoor, maar Bas...
Bas is er.
Bas, die staan weer naast elkaar, hè?
Ja, die een paar weken geleden bij ons in de podcast.
Nou, we komen zo voor je zeggen.
Het blijft een lastig lastig topic. Ja,
maar het lijkt me wel schrikken als dus niemand in één keer op aan die startswitch zit. Of ik weet niet hoe dat op de Embraer zit.
Deed je de trust levers? Ja. Of deed je
de startlevers.
Oh, echt?
Het was wel echt een serieus iets.
Ja, klopt.
Ja.
Ja, dus dat. Maar dat brengt mijn
Maar hebben jullie daar een procedure voor? Hebben jullie stel dat nu blijkt dat jouw captain waarmee je vliegt iets geks zou doen? Wat zou je dan... Is daar...
Maar ik zou de cockpit uit pensioenen.
Nee, maar wat doe je dan? Wat is
ja,
dat...
Niks. Ja, weet ik niet.
Als je denkt van, oh, wacht even, deze gozer heeft iets kwaads in de zin. Of die is gewoon zijn stoppen zijn doorgeslagen of hij is onder invloed. Wat kan je iets doen?
Je probeert het natuurlijk op de voorhand op te vangen. Maar dat hebben we dus dan niet gedaan, bij wijze van spreken. Of hij wordt in één keer acuut panisch.
Ja.
Ja, ik zou cabine erbij vragen en diegene de cockpit uithalen. Want dat is gewoon gevaar voor het vliegtuig, voor de mensen op de grond.
Ja.
Maar er is geen procedure voor of iets dergelijks.
Nee. En hoe dat scenario verder loopt,
dat wil ik niet meemaken, eerlijk gezegd.
Dat gaan we zeker in de volgende sim tegenkomen.
ja, wellicht, wie weet.
Nee, want dat vroeg laatst iemand aan mij. Die zegt, zit er een soort van, net als dat je bijvoorbeeld bij een juwelier hebt, soort knopje waar je op kan drukken. Ja, dat hebben we eigenlijk niet. Ja, je kan natuurlijk een transpondercode erin zetten, waarin je aangeeft van, joh, luister, ik ben gekaapt of iets dergelijks.
Maar dat is het.
Maar dat is het ook wel een beetje.
Ja. Nee, ik zou zo snel mogelijk geen uit de cockpit, zodat dat degene die kwaad heeft daar niet is.
Ja, je zou,
en dat ze ook wat hebben gedaan uiteindelijk.
Denk ik wel, op een of andere manier. Je zou zeggen, ja, ik heb een incapabele collega of iets dergelijks.
Over de radio?
Ja,
uiteindelijk wel, natuurlijk. Maar diegene moet eerst weg zijn.
Nee, uiteraard.
Maar dit was een balletje wat je opgooide voor...
Ja, de voorvraag die we hebben gekregen, komt hier weer. Ik moet steeds...
Even spieken.
Ellen Laurier. Ellen Laurier 1. Nou, oké, dat is iets anders. Wat als er boven de oceaan iets met het vliegtuig gebeurt? Noodlanding, maar waar?
Nou ja, dan kunnen jullie het beste, ondanks dat jullie niet,
niet
met oceanic clearances vliegen. Nee. Maar hebben jullie daar wel een idee van hoe dat werkt?
Zeker. Wil jij hem pakken? Of,
deels. Misschien dat we elkaar aan kunnen vullen. Want ik heb een keer van Amerika ben ik naar Amsterdam gevlogen. Met een tussenstop op IJsland.
Ja.
En super vette vlucht natuurlijk. Want dat doe je niet zo vaak.
Met de 7-3 nemen.
Met de 7-3.
Ja. Ferryvlucht.
Een ferryvlucht.
Oh, wat cool.
Die hadden jullie opgehaald in...
Die was uitgehuurd voor de winterperiode.
Ja.
Dus dan hadden wij wat minder vliegtuigen nodig. Konden ze daar ons vliegtuig gebruiken.
Ja.
Maar dat stopt dan weer. Want wij beginnen weer met ons zomerseizoen. En hadden we meer vliegtuigen nodig. Dus die kwamen weer ophalen. En dan was het snoepje natuurlijk dat je een keer zo'n soort vlucht kon gaan doen. Tegenwoordig is dat helaas niet meer zo. Maar ik naar Amerika, toestel opgehaald. Vertrekken vanuit daar. Maar er is al een verschil met wat voor type vliegtuig je vliegt. Wij vliegen dan de 737. Maar wij zijn bijvoorbeeld weer niet E-tops. Dus het houdt in dat je...
op één... twin operation.
Ja, precies. Dus dat je dus...
Engine turns or passenger swims. E-tops.
Kijk.
Goeie. Oké, we gaan verder. Ja, mooi, mooi.
Nou ja, dus wij als bij Transavia hebben dus niet ETOPS. Dus dan moet je zeg maar binnen
landbereik blijven.
Precies.
Ja.
En kunnen landen daar binnen een uur. Moet er een luchthaven liggen.
Ja.
Nou, dat is even een uitzoekerij. Maar dat bestaat wel. Ook via Groenland dus.
Ja.
En daar moet je ook bijtanken in IJsland. Het is net iets verder omvliegen.
Ja.
Maar bijvoorbeeld met de andere toestellen. Neem een gemiddelde 777 of een 787 van de KLM. Om maar iets te zeggen. Ja, die kunnen dus wel over de plas.
Ja,
en die mogen op één motor wat langer doorvliegen.
Ja, voor mij 270 minuten of nu is het al meer zelfs. Zijn ze er weer een nieuwe regelgeving?
Dat zou jij beter moeten weten. Maar
vliegen ook geen kunnen weten. 270 minuten, geloof ik.
Ja, je hebt inderdaad verschillende ranges waar je ook kan extenden. Inderdaad, volgens mij heeft KLM tot 270 uit mijn hoofd.
Maar tegenwoordig zijn ze aan het experimenteren met 330, geloof ik. Zoiets.
Klopt.
Dus weer een uur erbij.
Dan kunnen ze weer een nog efficiëntere route vliegen.
Efficiëntere route vliegen, inderdaad.
Ja, en het idee is dus dat bepaal je van tevoren een soort punt vanaf waar je door moet vliegen. Ja. En van het punt vanaf waar je terugvliegt of een bepaalde uitweg hebt.
Je houdt ook rekening van als er op dat punt iets gebeurt dat je dan kan dalen. En dan ook nog eens naar je uitwijkveld kan gaan.
Ja, en die uitwijkveld in ieder geval van de decompressie.
Precies.
Ja, precies. Ja, want dan moeten we natuurlijk snel naar beneden. Ja. Ergens rond de 10.000 voet.
Je hebt natuurlijk ook het andere spectrum. En dat heb ik toevallig vorig jaar gedaan. Is met een superklein vliegtuig plas oversteken.
Heb je dat gedaan?
Ja, met een Cirrus.
Ja, mooi. Bovenlangs helemaal. Wat tof.
Dus dan zijn we dan van Amerika dan naar Canada, Noord-Canada.
Ja.
En dan ga je dan een kleine hop naar Groenland. En dan ga je dan van de... westkant van Groenland naar de oostkant van Groenland.
Ja.
En dan ga je van de oostkant naar IJsland. En dan ga je van IJsland naar Schotland. En dan ga je van Schotland naar Nederland.
Ja, vet, super interessant, hè?
Ja, misschien is dat geen goed verhaal voor de luisteraars. Maar wat je dan doet, is je doet gewoon een pak aan.
Ja.
En blijft erachter.
Het is gewoon zo'n overlevingspak, is dat toch?
Ja, een wetsuit. En dan heb je ook te maken met de point of no return.
Ja,
maar daar is, ja, dan heb je maar één motor. Dus dan, ja, wij hebben natuurlijk ook een parachute op het vliegtuig.
Er komt een parachute uit als het precies, de motor uitgevallen.
Ja, een leuk verhaal van een ferry pilot die mij heeft opgeleid hierin. Ja. Die zei van, ja, weet je, je berekent wel die point of no return en dergelijke. Maar ik weet gewoon, als er iets zou gebeuren, zou ik altijd terug naar Canada gaan. Mm-hmm. Of altijd door naar IJsland, want die hebben de beste helikopters.
Om je te zoeken.
Ja, dus zo denkt die erover na.
Ja. Ja.
Dus je hebt heel veel manieren om je over na te denken.
En had je dan ook, want dat zie je ook vaak bij die ferryvluchten, dat ze nog extra tanks inbouwen op de achterbank.
Nee, dat hoeft niet. Nee, dat hoeft niet. Okay. Ja, we konden het wel gewoon binnen de range van het vliegtuig
doen. Ik weet bijvoorbeeld, als ze bijvoorbeeld een Cirrus naar Hawaii gaan overbrengen, dan moeten ze van die extra tanks inbouwen, omdat het, daar zit geen tussenstop of iets dergelijks. Dus dan doen ze het op die manier.
Maar wel extra ELT en dat soort dingen, echt een survival kit.
Ja. Klopt, ja. Dus inderdaad, extra ELT, maritime survival equipment. We vliegen in een redelijk modern vliegtuig, dus we hebben een satelliettelefoon. Dus dat is ook wel fijn.
Ja.
Dus dan kunnen we gewoon bellen.
Pixels ziet je misschien.
Hallo?
Ja, dat maakt wel fijner. Other than that, nee. Het is wel een paar keer gedaan. En daarna wordt het wel gewoon routineachtig.
Oké, wat cool.
Ja.
Leuk.
Nou, dankjewel.
Volgende vraag.
Ja, en laten we even Bas vragen hoe het met Bas is. Ja, ik denk het wel, toch? Ja, we hebben nog eentje over de vliegangst. Ja, Daniek, die heeft ons al heel vaak, maar we moeten...
Daniek, nu komt-ie.
Ja, nu komt-ie. Vliegangst, maar dan extreem. Ik heb vliegangst. Woensdag vlieg ik, dus kom maar op met de allerbeste tips.
Ja, de allerbeste tip is, je moet je gewoon niet druk maken. Want de kans dat er iets gebeurt...
Ja, dat is waar.
...is extreem klein.
Ja. Misschien is het ook goed om te weten dat 75% van de passagiers... die je waarschijnlijk aan boord hebt, ook een vorm van vliegangst hebben. Ja. Dus dat je echt niet de enige bent. 75%. Een vorm. Ja.
Oh, dat wist ik niet.
Die vinden het spannend inderdaad. Gewoon van, hey, ik vind het spannend
verschillende,
tot...
Verschillende, ja precies.
Ja, ik kan het niet
extreem.
Aan.
Oh jeetje, dat wist ik helemaal niet.
Nou, ik denk als je over het algemeen aan mensen vraagt van... Oké, vind je vliegen spannend? Dat veel mensen toch wel iets het een soort spannend vinden. Want je zit gewoon met z'n allen gewoon bovenin...
Wij vinden vliegen ook spannend. Dus.
Maar je zit gewoon met z'n allen opgepakt in een buisje.
Ja, en je geeft controle uit handen. Hè?
Op 10 kilometer hoogte.
Dat is het ook, ja. En je weet niet wat er gebeurt. Dus, maar een tip van jullie die ik heb gekregen... dat vertel ik nu heel vaak aan mensen is... zeg dat de cabinepersoneel.
Ja.
Want... Het is inderdaad een gedeelte van, je weet niet wat er gebeurt. Dus die kunnen jou vertellen van, dit geluidje wat je hoort is de gear.
Ja.
Dit geluidje zijn de flaps, doe dit.
Ja,
dus zeg dan aan de cabinepersoneel, dat is echt een hele goeie.
Ja. Of kom even van tevoren, als we tijd hebben, het ligt een beetje aan de tijd. Kan je even naar de cockpit komen op de grond nog. En zeg van, de vliegangst kunnen jullie misschien hier wat over uitleggen of hierover. Ja. Of achteraf.
Ja.
Ik heb toch ook wel mensen gehoord die ook zwaar vliegangst hebben.
Ja.
Maar pas toen ze met kleine vliegtuigjes mee gingen vliegen. Dat vonden ze eerst heel spannend. Mm-hmm. Maar daardoor hebben ze toch een soort van... dat ze meer comfortabel raken in het toestel.
Ik zou het juist andersom verwachten. Maar omdat grote toestellen minder invloed hebben van turbulentie.
Maar als je dus een kleintje niet meer eng vindt... dan vind je een grote helemaal niet.
Ja, dat is waar.
Ja, er zijn ook cursussen. Er zijn ook cursussen van kleine toestellen dan. Dan ga je een keertje... mee. En dan ga je inderdaad niet in één keer zo hup mee. Ja, ga je van tevoren erover praten. Dan begrijp ik het een beetje.
KLM dat zelfs volgens mij. Maar...
Ja, die gingen ook een rondje vliegen hè, met de 7-3 op een gegeven moment, geloof ik.
We hebben dat ook gehad bij Falk.
Ja, Falk Aviation.
Ik weet niet of het nog steeds zo is, maar die hadden hele trainingen daarvoor. Ja. Ja.
Dat bestaat om te doen.
Ja.
Maar
bij
deze wil ik de luisteraars oproepen om vooral Geert een berichtje te sturen. En dan gaat hij met Space 12 met jouw rondje vliegen.
Ja, het is goed. Dan nemen we een paar vuilniszakken mee, zodat iedereen de boel onder de kop.
Schoonmaken moet je wel zelf doen.
Maar ik weet ook oprecht. Ik heb ook wel mensen die ik ken, die nemen gewoon een pilletje. Voordat ze gaan vliegen, zodat ze net even wat rustiger worden.
Ja.
En dat is eigenlijk hetzelfde type pilletje wat je soms ook wel eens krijgt voor als mensen bijvoorbeeld een operatie heel spannend vinden. Dan worden ze net even ietsje rustiger of mensen die ook wel eens heel erg wagenziek zijn of iets dergelijks.
Ja,
en soms helpt het ook om te zeggen dat we heel veel training ook krijgen. Dus we gaan zeker 4 keer per jaar de simulator in. En moeten dan 4 keer per jaar ook echt wel bepaalde scenario's laten zien waar iedereen wellicht bang voor is dan.
Ja.
En weet dat we die dan ook met succes afronden.
Precies. Dus, anders mag je nog een dagje simulator
in. Precies.
Ja. En dat we gewoon heel gefocust aan het werk gaan. Bijvoorbeeld, ik ken ook inderdaad mensen. Ik heb ook mensen naast me gehad die ook heel veel vliegangst hadden. Die dan voor het eerst in de cockpit gingen zitten. Ja. En die laat ik dan, kan je een beetje aanvoelen. Hey, wil je het een keer zelf proberen? Ja. En die kunnen daardoor dan soort van over het heel veel keer, want die hebben dan een keertje gestuurd en die zien dan van, dit is niet zo moeilijk.
Nee.
Maar dan vervolgens, als ik dan afgeleid en dan een beetje ga kletsen, dan zeggen ze, hey, je moet toch vliegen?
Ja.
En nou ja, als we dan voorin zitten, zijn we ook constant daarmee bezig. Het is niet...
Nee, op die manier.
Je bent er volledig voor gefocust. Het is je enige taak voor de komende 3, 4, 5 uur.
Ja, klopt.
En filmpjes kijken.
Filmpjes van een van de bekende YouTubers.
YouTuber, ja.
Nee, maar dat is wel...
Weet
ik, ik maak nu een grapje. Nee, maar eigenlijk ook weer niet. Ik heb reacties gehad van mensen die vliegangst hadden. Die daarnaar keken van, nou, hoe doen ze dat daar in die cockpit? Ja. En daar eigenlijk ook, en dat vind ik dan wel leuk, dat ze daar ook nog de guts hebben om daarover te praten. En zeggen van, nou, na het zien van jouw filmpjes, en dan gaat het niet zozeer om mij in het algemeen, hebben we wel gevoel, hebben we er een beter gevoel bij en kunnen we dus gaan vliegen.
Ja. Ja, top. We zien naar Piet Jelle, die zou ook nog even aanschuiven.
Die heeft dus ook nog wel een vraag.
Kom erbij. Deel, dankjewel.
Ja, thanks, man. Volgende keer.
Ja, tot gauw. Bedankt voor al je leuke informatie.
Hallo. Top. Ik had ook iemand die vroeg mij een vraag.
Ja.
Die zei, weten jullie als vliegers hoeveel brandstof aan geld er in een toestel gaat?
Nee, ik niet.
Je ziet alleen maar hoeveel ton. Ik zie het wel, want bij mij is dit vaak gewoon, moet ik het aftekenen.
je voert de rekening met
Maar bij jullie gaat dat natuurlijk allemaal via gewoon de organisatie de brandstof levert op een bepaald veld. En zet je een krabbel en dan weet je hoeveel ton je erbij hebt.
Zo'n open rekening, zeg maar.
Precies. Jullie hebben geen idee, toch?
Nee, ik heb geen idee. Nee. Maar misschien, jij hebt misschien wel een idee. Want als jij aan het vliegen bent en je moet ergens tanken, of
Nou, het zit zo. Ik ben net begonnen.
Ja. Wacht, we moeten even vertellen.
Hij is net begonnen. Ja, wie ben je? Wat doe je? Nee, ik riep jou nou, omdat je natuurlijk altijd
die stond hier al.
Met Esther.
Precies.
Ja. En toen stond jij erbij. Toen dacht ik, nou, moeten we jou ook nog eventjes...
Ja, Pieter Jelle, die wilde ook wel eventjes wat
ik
vragen.
Ik volg jullie een tijdje, dus het leek me zeker leuk om even te praten.
Ja.
Ik ben net begonnen in Aero Locarno in Zwitserland.
Ja.
Samen met Esther toevallig.
En ja, met Esther hebben we de vorige podcast opgenomen.
Ja, exact. En ik moet helaas nog heel veel achter dat ik mag beginnen met vliegen. Maar we zijn wel druk bezig met de theorie, dus dat is super interessant.
Ja.
We hebben nu net Mass and Balance afgerond als vak. Ja. Airlaw hebben we afgerond. We zijn nu bezig met GNAV, met General Navigation. Dus dat is leuk. En om in te gaan op wat krijg je nou eigenlijk mee van het tanken. Lastig. Ik heb nog niet gevlogen.
Nee,
dus
okay,
daar heb ik nog weinig ervaring mee.
Ik kan me ook niet herinneren bij de vliegschool. Ik heb een vliegopleiding in Spanje gedaan. Maar ik heb daar geen nul bonnetjes gezien. Het was tanken en
weg.
Ja. Ik heb het wel gezien.
Ja, echt?
Oh, ja. Want hoeveel liter gaat er in een volle 737?
3,59 keer 2 plus...
Heel wat liters.
Ja, 15.000 tot 16.000.
Ja, zoiets.
Zoiets ongeveer.
Ja,
kilo, hè?
Laten we vanuit gaan, jullie mogen zonder accijns en btw tanken. Dus laten we zeggen dat het net iets onder de euro is.
Ja, een hoop geld.
Dus daar gaat gewoon, als je hem vol wil tanken, gewoon voor 15.000, 16.000 euro in de toestel.
Wel,
ja. Ja, want hoe zit dat voor jou, Geert? Jij berekent echt alles zelf? Jij...
Ja, ik bereken gewoon zelf hoeveel pomp brandstof ik erin wil hebben. Dat moet ik dan even omrekenen naar liters. Want de meeste mensen die met een tankwagen komen, die willen gewoon
toch
weten
liters.
Hoeveel liters erin moet. En we hebben niet een mooi systeem. Doorop vaak op veel private jets, die kunnen gewoon aankoppelen. En heb je een soort van schermpje ernaast. En zit je, joh, ik wil er zoveel in. Dus dan kan nooit die fuel man er meer in doen dan dat jij op dat schermpje hebt ingetoetst. Dat zal bij een 73 misschien ook zo zijn. Dat weet ik eigenlijk niet eens.
Nee.
Nee?
Nee.
Oké.
Okay. Airbus wel waarschijnlijk.
Die zullen dat beter geregeld hebben.
Wat ik begreep. Ja.
En dan is het zelfs zo bij een PC-12. Die hebben ook niet een single fuel point. Dus we hebben gewoon twee vleugels. Sowieso. Soms mensen verbazen zich erover. En die zeggen, zit de brandstof in de vleugels? Dat is voor ons heel normaal. Maar de grootste tanks zitten in de vleugels. Soms zitten er nog auxiliary tanks ook in de body. Maar je hebt gewoon twee tanks. En je zit gewoon een tankdop op. Een beetje vergelijkbaar met op een boot mee geweest, gewoon met zo'n lipje wat je omhoog trekt. En dan draai je hem een kwartslag en dan trek je hem eruit. En vervolgens, meestal is het wat hoger, dus dan moet hij op een trappetje staan. Nou, en dan gaat hij met dat vulpistool en dan knalt hij die liters erin. En als het klaar is, wij hebben vaak wel een fuel release, zoals dat heet. Dus van tevoren weten we vaak waar we naartoe gaan. Dan regelen we de handling. Dus dat is dat er netjes iemand staat die ons met een busje ophaalt en die regelt vaak de landingsrechten, noemt allemaal maar op.
Ja.
En catering of schoonmaken als ze dat nodig hebben. En daar kan je dus ook aangeven, joh, ik heb brandstof nodig. Nou, en dan hebben wij, ja, dat heet World Fuel. Dat is gewoon een organisatie, moet je net zien als een soort tankpasje bij je auto.
Ja.
Nou, die sturen dan van tevoren voor ons type toestel alvast naar diegene die de brandstof moet doen. Dus die weet het allemaal. Dus ja, die gooit de brandstof erin. Ik zet een krabbel. En dat is denk ik hetzelfde zoals jullie het doen. En dan krijg ik...
De krabbel wel, ja.
Ja, en dan krijg ik vaak ook nog zo'n doordrukblaadje waar je half op kan zien er nou op staat.
Ja, inderdaad.
Dat is een soort bewijsje. Nou, ik doe niks met dat bewijsje, om heel eerlijk te zijn.
En wij zetten de liters er wel in.
De kilo. De liters, sorry.
Ja,
de liters.
Wij zetten de liters in de e-cars en dan kan je zien... Wow, dan doe je eigenlijk een soort fuel check of zo ook over.
Ja, wat wij doen inderdaad ook inderdaad in het FMS kan ik eraan zitten hoeveel brandstof in. Dan berekent hij ook heel de weight and balance.
Ja,
okay, maar vervolgens natuurlijk zitten er ook nog gewoon sensoren in. Dus je kan ook zeggen, pak maar gelijk wat die sensoren zeggen.
Ja. Ja.
En het is ook een soort check voor jezelf. Als ik zeg van reset fuel, dan komt er dus dan eikt die fuel meters. Dan heb je precies hoeveel pond erin zou moeten zitten. Ja, dan moet ik dan even zelf matchen. Oh ja, wacht even, die gozer heeft hem helemaal vol gegooid. Klopt dit wel ongeveer wat op dat schermpje staat?
Ja, dat is
een soort van crosscheck. En vaak zie je ook ons... het is heel moeilijk om die vliegtuigen helemaal vol te krijgen. Maar als je moet tanken bij de vleugels... bij jullie zal het anders gaan, bij een 7-3.
Ja, gewoon met een zwaar
maar
een druk.
Ik heb nog nooit gehad dat het gelukt was om hem helemaal vol te krijgen. Dus...
Ja, bij ons kan er 3,9 in, hè? 3.900 kilogram 50. Per... En er kan meer in, inderdaad.
3.950,
ja.
Exact.
Ja, dus... tof, jongens.
Ja, maar, in Amerika, om daar nog even op terug te komen... Daar vloog dan wel eens cross-country. En daar, dan moet je op een gegeven moment tanken. Nou, en dan had je wel een tankpas van de vliegschool. Nou, dan vulde je hem op en zag je liters en... voor mij liters, ja. En dan kreeg je... Of gallons.
Gallons.
Imperial gallons.
Ja, dat is al zo lang geleden. Nee. En dan kreeg je gallons.
En een gallon, hoeveel liter is dat?
3,8.
Heel goed.
Nog iets. Maar, en dan kreeg je wel een bonnetje. En dan zag je ook hoeveel geld het kostte.
Ja, precies.
Ja. Maar ja, ik weet niet hoe duur het was toen.
Nee. Dan,
En dan teken ik. En het was een pinpas van de vliegschool.
Ja, precies. Ja. Dat maakt verder ook niet zo blij.
Nee. Nee, zeker niet. Ja, dus.
Pieter, heb jij nog een vraag? Ja. Eventueel.
Nee, ik heb eigenlijk helemaal niet per se een hele erge vraag. Nou, het schoot me net wel iets te binnen over tanken. Hoe zit dat bij jullie, Bart en Michael? Ik was toevallig laatst dan met mijn klasgenoot even op de airport in Zwitserland. En toen was er daar iemand, een half uur aan het wachten.
Ja.
Totdat er getankt werd. Want dan sta je echt in de file daar, totdat je afgehandeld wordt. Is er een bepaald moment waarop jullie aangeven aan het grondpersoneel van joh, we willen nu zoveel hebben? Is dat een soort samenvatting van dit is wat we allemaal voor jullie verwachten? Of wordt dat eigenlijk meteen al gedaan? Of
Bedoel je gewoon qua alles, qua afhandeling? Of alleen qua tanken?
En dan onder andere tanken. Dus,
vaak, we zien de verschillende vliegplannen. Dus we vliegen bijvoorbeeld naar Berlijn heen en terug. En dan weet je al, zoveel brandstof heb ik ongeveer nodig. Vaak wordt dat vliegplannen geüpdate. Dus als je op de grond staat in Berlijn, dan krijg je een nieuw vliegplan of geüpdate. En vaak ook zijn de brandstof is net wat anders. Een keer meer kilo, minder kilo. Nou ja, en dan bekijk je eigenlijk het weer en alle noodtoms. En dan beslis je van dit is de brandstof die we meenemen. Dit is geadviseerd. Moeten we nog wat extra, omdat wij misschien nog gevaar zien. En dan geef het aan. En dan komt er eigenlijk een e-card berichtje uit. Met het aantal kilo's aan brandstof wat wij nodig hebben. Of de dispatcher komt daar binnenlopen en dan zeggen wij tegen de dispatcher.
Ja.
Okay. En vanaf dat moment hoop je dat er al...
Dat het goed gebeurt.
En ook dat er een brandstofauto naast jou staat.
Anders moet je wachten.
Om te tanken. En anders moet je wachten. En dan sta je misschien achter in de rij. Maar je kan wel van tevoren aangeven, ik wil bijvoorbeeld 6 tonnen brandstof mee. Maar je krijgt een nieuwe vliegplan en het is 5,4. Ja, dan ga je met 600 kilo te veel weg. Ja, dat wil je ook niet. Nee. Dus je wacht eigenlijk altijd tot je echt een nieuw vliegplan hebt. Om te kijken van zijn de weerscondities nog hetzelfde enzovoort.
Maar die bespreking daarvan is vrij kort. Dus we landen, zeker, we updaten, zeker. We kijken wat hebben we nodig. Willen we meer nemen, ja of nee? En anders bestellen we dat gewoon.
Ja.
En bij jullie zit natuurlijk wel altijd vaak... Ze weten, er komt nu een toestel binnen, Transavia. Dan staat er ook al een fuel truck opgepland. En of jullie nou zoveel duizend liter inknallen... of een 2000 liter meer of minder... Ja, dat maakt hun eigenlijk niet zoveel uit.
Die fuel operator zeker niet. Nee. Maar voor jezelf is het wel fijn.
Voor jezelf is het heel belangrijk. Kijk, bij mij is het vaak wel zo... wij slaan, moeten vaak achteraan in de rij aansluiten wat tanken aankomt.
Ja,
omdat vaak de airliners, die hebben allemaal een, ja, dat noemen ze
contract
een service level agreement.
Zo.
Dus die toestellen moeten allemaal binnen een bepaalde tijd zo snel mogelijk afgehandeld worden. Want ja, natuurlijk, als je daar met een paar honderd man staat, dan kost het meer geld dan als er gewoon een privéjet met drie mensen later weg kan.
Ja.
Dus het komt vaak voor dat, ja, dan zeggen ze ook, ja, sorry man, ik kan je pas over 20 minuten tanken, want ja, ik moet eerst eventjes die 737 vol knallen.
Ja, ja,
ja, dus dan sta je soms even te wachten. Dus ja, dat is dan eventjes niet anders. Kijk, het mooiste natuurlijk, je komt aan, hup, bam, fuel erbij. Wat wij wel vaak doen, is als we bijvoorbeeld... Kijk, je weet nooit wat de volgende vlucht gaat zijn. Althans, ja, als Michael, die weet, ik moet terug. Alleen wij weten dat soms niet. Dus wat wij doen, als we ergens aankomen, gooien we eigenlijk nooit direct fuel erin voor de volgende vlucht. Want we weten soms niet wat de volgende vlucht gaat zijn.
Nee.
Het kan ook zijn dat er in één keer dat we heen gaan met twee passagiers. En in één keer komen er 4 of 5 bij. En ja, moeten we ergens anders heen. Dus ja, we doen eigenlijk vaak voordat we weggaan, dan bepalen we wat voor hoeveel fuel erin.
Maar jij zit er ook meer tijd tussen, denk ik.
Er ook meer tijd tussen. Maar
wij zitten 45 minuten later alweer in de lucht.
Precies.
Zo'n beetje.
Ja. En ook als we bijvoorbeeld een empty leg terug hebben, ja, dan boeit het half uurtje later ook eigenlijk helemaal niet meer. Ja, weet je, dan gaan
met klanten is het anders natuurlijk.
Met klanten is het anders. Ja. En dat is ook nog wel een ding. Ik heb eigenlijk altijd een fuel truck, maar bijvoorbeeld op Schiphol heb je, en ik weet niet op hoeveel meer, dat weten jullie luchthavens, heb je een centraal brandstofsysteem bij sommige gates. Dus dan hoeven ze niet meer met zo'n wagentje te komen, maar dan komt de brandstof gewoon uit het leidingssysteem in de grond.
Ja, klopt. Ja. Ja. Dat hebben wij ook op grotere luchthavens, komt het gewoon uit de grond. Komt alleen een karretje aan met een pomp eigenlijk.
Precies, met een pomp. Ja. Ja, dus dan heeft hij niet meer zo'n hele truck en dan is ook niet dat het op is op een gegeven moment. Nee, dan komt het gewoon steeds.
Dat hebben we ook wel eens meegemaakt.
Goed. Ja, precies. Goed.
Ondertussen zit ik live op Instagram.
Oh, stop,
ik zal de camera even draaien. Dan kan iedereen gewoon alles bekijken.
Helemaal goed, maar ze horen het waarschijnlijk heel slecht.
Ja, weet ik niet. Maar
dat is alleen jou.
Dit is wel heel random. Ja.
Al jouw fans.
Cyber. Hey, we hebben nog een vraag die we hebben binnengekregen.
Ja.
Joram, geloof ik. Ik weet even.
Kan je nu niet kijken?
Ik kan niet kijken. Ik ben live op Instagram.
Nee, maar hij vroeg van: stel je vliegt naar Eindhoven of naar Rotterdam.
Ja.
Kan dat ook een. En wat is dan je uitwijkhaven? Want vaak vliegen airlines natuurlijk op Schiphol. En ook grote airlines, 777, 380. Kunnen ze uitwijken naar Rotterdam of Eindhoven? Of als ze daarop vliegen, kunnen ze naar een ander veld? Wordt daar rekening mee gehouden?
Ze bedoelen als dat ze naar Amsterdam willen en dat ze als alternate Eindhoven of Rotterdam
geven? Ja, maar ook een triple. Kan een triple daar landen? Dat is eigenlijk
op Eindhoven
vraag.
Zeker.
Ja, Eindhoven, wel, Eindhoven zeker. Rotterdam heeft daar ook wel wat grotere toestellen gestaan.
Ja.
Maastricht is een heel goed alternate altijd.
Ja, Maastricht kunnen hele grote. Daar komen ook allerlei 747's cargo binnen. Ja.
Brussel, dus Groningen niet te vergeten. Absoluut niet. Die heeft inmiddels een baanverlenging.
Ja, die heeft een baanverlenging.
Oh, ja.
Nee, maar dat gebeurt natuurlijk ook wel eens. Ik weet niet, jij hebt misschien ook wel eens gehad toch dat je uit moest wijken vanwege de drukte of onweer of iets dergelijks?
Ja, vanwege het weer.
Ja.
We zijn naar Eindhoven gevlogen. En daar hebben ze dus alleen een categorie 1 ILS. Dus dat heeft te maken met bepaalde zichtwaarden.
Ja.
550 meter en een ceiling waar je aan moet voldoen. Dus hoe hoog of hoe laag de bewolking is. Nou, er was mist. Het was minder dan 550 meter.
Ja. Dus jullie moesten
dus we konden
uitwijken.
Niet naar Eindhoven. Dus moesten we uitwijken. En toen, wij zijn toen naar Amsterdam gegaan. Even in overleg met de operations.
Ja.
Maar voor Eindhoven is Maastricht dichterbij. Dus daar zou je ook heel vaak...
Het is fijner voor de passagiers dan ook. Hoe dichterbij de uitwijk is, hoe relaxter natuurlijk.
Ja.
Heb jij dat
vaak
gehad? Of?
Uitwijken? Nee, ik ben een
Ryanair
keer...
Tijd?
Ryanair gingen we naar Leeds.
Ja.
Was, Leeds.
Leeds-Bradford.
Leeds-Bradford. Ja, but. En even lachen voor de foto.
Moment of fame.
Ja, moment of fame. Nee, en toen... mist, en dat ligt bovenop een heuvel natuurlijk. Dus mist, en toen zijn we uitgeweken naar Liverpool.
Ja.
En toen werd er vanuit Ryanair besloten dat we de passagiers met bussen naar Leeds gingen laten. En wij hebben volgens mij 1,5 uur gewacht. En toen zijn we alsnog naar Leeds gevlogen, omdat toen de zichtwaarden beter werden, mist was weg. En toen zijn we geland.
Okay.
Dus
het is op dat moment.
Ja, en ik ben ook een keer uitgeweken. Ik was toen net gezagvoerder. En toen moest ik mijn eerste 100 uur vliegen in Milaan-Bergamo.
Ja.
Dus dat is een best wel grote stationering van Ryanair.
Ja, daar gaan wij ook wel eens naartoe, volgens mij.
Ja, superleuk veld.
Zwitserland, ja.
Oh, wat cool.
Ja.
Nou, leuk daar.
Ik durf niet helemaal zeker te zeggen. Ik ben er nog nooit geweest, maar ik
kom wel in de buurt.
En we vlogen en we wisten vanuit Stansted kwamen, maar het was echt slecht weer. Dus een gigantische onweersbui boven het veld. En toen zijn we uitgeweken naar Milaan. En toen hebben we daar 2-3 uur moeten wachten.
En toen weer,
Ook passagiers wederom met de bus. En toen zijn wij 2-3 uur later zijn we weer richting Bergamo gevlogen.
Ja, nou, het kan echt flink los gaan daar.
Ja.
Ja,
vaak is het vanwege het weer.
Deze uitzetten.
Ja. Overigens, met dat tanken is het ook vaak. Het wordt ook altijd een grote shitzooi. Als er het onweert en dan mogen ze op het veld helemaal niks doen. Dan mogen ze geen bagage inladen, mogen ze niet tanken.
Dan zit alles stil.
En dan ontstaan er gigantische vertragingen. Want dan kan iedereen ook niet weg. Dus daar stroopt het al op. Maar de ground handling kan het ook allemaal niet meer aan. Want ze moeten in één keer allemaal kisten die dan weer binnenkomen. Dan wordt het, dat is ook waarin je soms wel eens van die horrorverhalen hoort. Dat mensen dan nog 1,5 uur in een toestel moeten zitten en er niks gebeurt.
Geen airco.
Mag gewoon niet afhandelingstop.
Ja, gewoon afhandelingstop. Dat is altijd... daar kan niemand wat aan doen. Dat is nou eenmaal zoals het is. En het gaat ook om de veiligheid van de mensen die op de grond staan.
Absoluut.
Maar ja, dat is voor de passagiers is dat het meest vervelend.
Want soms ook onbegrijpelijk.
Ja, mensen die denken, waarom kan die gozer niet gewoon in de regen?
Nee, maar dat is het ook zo. Vaak is er denk ik ook te veel onwetendheid bij passagiers naar piloten toe.
Ja.
En dat er daardoor dan veel geklaagd wordt, moeten we daar dan ons iets van aantrekken? Eigenlijk niet natuurlijk. Ja.
Krijgen jullie daar training in, maar... Michael? In hoe je passagiers moet informeren over bepaalde zaken?
Ja, deels. Maar het ligt dan ook nog wel altijd weer aan de persoon zelf. Wat doe je er zelf mee? En ik ben ook wel iemand die wel graag, zeg maar, zoveel mogelijk info geeft. Omdat ze, zodra ze weten wat er aan de hand is of waarom ze aan het wachten zijn, is het voor mijn collega's in de cabine ook veel relaxter om dan... daar nog met hun samen te wachten. Ja. Ze zien ook dat wij aan het wachten zijn. Dus
hoe assertiever eigenlijk de cockpit is qua...
Qua informatie, want dat is eigenlijk wel het belangrijkste.
Ja.
Dan absoluut.
En soms gebeurt het ook nog wel eens dat je in de cockpit zit en je weet eigenlijk ook nog niet zo goed waarom er nou echt vertraging is.
Sterker nog, ik heb vorig jaar ergens een keer hadden we een incidentje waardoor ons vliegtuig niet meer vliegwaardig was.
Ja.
Maar de passagiers wisten al eerder waar ze heen moesten, terwijl ik net mijn speech wou gaan beginnen in het gangpad. Dus daar heb ik ook gewoon gezegd, moest heel hard lachen. Ik zei, ja, dames en heren, jullie weten het al, eerder dan ik zelf.
Nou
ja,
hebben jullie die, ik heb zo'n CTOT app.
Ja, heb ik ook.
Ja, en dan kan je dus zien wat de reden vaak is van waarom je CTOT verlaat is.
Een hele fijne app wel.
Ja. Ja. Heb jij dat ook, Bart, of zit dat bij jullie gewoon geïntegreerd in het systeem?
I wish.
Nee, want dat helpt soms wel. Dan staat er gewoon. Dan kan je in ieder geval tegen iemand zeggen: maar het komt omdat ze daar een te drukke sector hebben en daarom mogen wij niet weg.
Die gebruik ik echt ook zo expliciet daarvoor.
Ja. Ik heb hem gebruikt in de trial periode, maar ik was te gierig om betaald.
Het is één cappuccino in de maand die.
Oh, is dat het?
Ja. €2.
Maar dit is meer.
Ik wil net zeggen, het is volgens mij echt €2 of zo.
Maar weet je wat is? Dit is de gezagvoerder. De gezagvoerder moet
erin. Ik wil net zeggen.
Nee, maar
het leven van een first officer.
Maar de gezagvoerder is ook altijd heel blij met een assertieve co-piloot
die dat even opzoekt.
Ja, nee, maar vaak kunnen wij kunnen wel heel veel informatie
overigens
zien,
kan je alleen maar in de CTOT-app als je ook iets met luchtvaart doet. Dus je moet wel een kunnen aantonen dat je iets met een...
Maar wij kunnen in ons systeem best wel wat zien. En soms weet je echt niet wat het is. Ja, dan is die CTOT-app heel erg handig.
Het slot zie je wel. Ja. Hè? Ja. CTOT is dus eigenlijk de calculated take-off time.
Ja.
Voor degene die dat niet wist.
Sorry, dat is heel goed dat je het even zegt.
En die kunnen wij wel zien in onze apps inderdaad.
Ja.
Maar waarom? Dat zie je dan in de
CTOT-app. Ja, dat is handig. Ja, zeker. Ik snap eigenlijk niet waarom ze dat nog niet geïntegreerd hebben. Want ik heb bijvoorbeeld, als ik het bij file alles met 4Flight, dan krijgen we dan wel een berichtje ervan dat we een CTOT hebben. En ook als hier weer uitgesteld wordt. Maar zij kunnen volgens mij ook gewoon prima daarbij zetten. Dat komt uit dezelfde database, wat die informatie is.
Je doet alles met 4Flight, Geert?
Ja, wij doen alles met 4Flight. Okay, dus onze hele operatie is gebaseerd op 4Flight. En dat werkt eigenlijk als een malle. En dat is tegenwoordig van Boeing. Ik denk dat het in heel veel commerciële operaties nog niet echt gebruikt wordt.
Wij gaan er nu ook mee beginnen.
Gaan jullie ook mee beginnen?
Ja, ons werd verteld dat ze overgaan op, als ik het goed zeg, LPC, Less Paper Cockpit of zo. Hè? Dus toen zijn ze ook overgaan op 4Flight. Volgens mij zijn wij de eerste klas in Zwitserland die echt volledig met 4Flight gaat werken.
Dus ik moet zeggen, 4Flight, dat weten de luisteraars, daar ben ik niet heel erg fan van als het op 4VAR vliegen aankomt.
Okay.
Maar alles op IFR vliegen werkt echt prima met... met 4Flight. En het is heel mooi, want je hebt geïntegreerde weight and balance en je kan zo filen. En, je kan zelfs, ja, ze gaan het zelfs zo ver doen dat je ook heel je handling straks kan boeken. En ja, ja, het werkt prima. En het is gewoon bij ons, ik druk gewoon letterlijk op de knop van mijn tablet en hij schiet gewoon het flightplan naar het FMS. Dus ja, dat is, en het FMS is het flight management systeem.
Hoppa!
Ja. Ja, gaan we alle afkortingen
doen. Kunnen jullie iets van de iPad naar het toestel doen? Of zit het allemaal in het toestel? Jullie die vaste route zitten voorgeprogrammeerd.
Misschien bij trans?
Nee, ook niet. Nee. Wij moeten de route gewoon overstikken.
Moet je hem overtypen zelfs?
Ja, helemaal. Ja.
We hadden vroeger.
Ja, vroeger hoor je inderdaad.
Toen hadden we nog
maar dan kan je nog wel even mee bezig zijn soms.
Ja.
Ja.
Ja, het is, je wordt wel vrij snel. Werk.
Ja, precies.
Nou ja, ik weet het wel. Maar, dus jij zit gewoon naar R-tip en de, dan de Lima 3 naar...
Ja.
Naar Kogba en dan...
Niet bij elk waypoint, dus we kunnen de hele route...
Precies. Hij pakte de Airways wel gelukkig.
Precies, ja, dat al net.
Ik had dat vroeger. Vloog ik in mijn Cirrus en daar had ik een Garmin 430 radio. Sommige luisteraars zullen weten wat dat is. en daar kon je dus geen Airways doen. Dus dan moest je al die punten erin doen. Dus als je dan gewoon een vlucht van 2 uur had, dan stond je gewoon 34 punten erin te draaien. En dan was ik altijd lui. Dan deed ik altijd gewoon alleen maar eerste departure erin en de eerste punten. Dan ging ik in de lucht, want dan had je toch weinig te doen. Ging ik al die andere punten erin. Plus, vaak kreeg je ook nog wel weer van ATC dan weer een of andere shortcut. En dan kon ik de helft van de punten weer weggaan. Maar ik vind het altijd wel lekker als de punten erin staan. Want vaak word je natuurlijk gekleerd naar een bepaald punt.
Ja.
En als je hem dan weer moet opzoeken.
En als je dan maar ergens moet opzoeken en dan een beetje die zoekfunctie op je tablet moet kijken waar het is. Of een beetje een soort fonetisch dat er maar in moet gaan lopen gokken wat het is. Dan vind ik het toch wel lekker als ik gewoon het lijstje van die komende 15 waypoints voor mijn neus heb staan.
Ja, maar we hadden wel eerst, eerste jaar KLM hadden we company route. En dan deed je gewoon EAM München of zo.
Ja, precies.
En dan kwam er gewoon de route. En dan moest je wel controleren of het klopte. Maar dat hebben ze, kostenbesparing hebben ze dat eruit gehad. Dus ik mag ook echt typen.
Nee, we hebben het al niet gehad. Dat was zo lang. Ik werk 18,5 jaar daar. Nee,
Ryanair had ik het ook niet. Nee. Gewoon een route intypen.
Grappig, joh. Dus bij mij is het moderner dan bij jullie eigenlijk.
Ja, maar dat is heel veel, hè. Bij de commerciële luchtvaart wordt heel weinig of minder snel gemoderniseerd. Omdat het heel veilig moet zijn. En alles moet 100.000 miljoen keer getest worden.
Ja.
Voordat ze het
En ik doe dat ook via ons toestel. Heeft zeg maar een soort wifi. Ja. Dan kan je dus inloggen op die wifi. En dan zit je dus zeg maar op de cockpit wifi. En daarmee gaat het over. Maar dat is natuurlijk wel... als je handige passagiers hebt die dat willen hacken. Dan,
precies,
dan kan je gekke dingen doen.
Een ander verhaal. Ja.
Zeker. Moet je wel heel gek zijn.
Ja.
Ja.
Dus dan, nee, we hebben geen connectie met het
Nee, maar hebben jullie wel wifi bij, bij Trans nu?
Nee, ook niet.
Nee.
Nee. En wat ik dus eigenlijk nooit snap, hè. Ja. Jullie vliegen allemaal voor serieuze professionele airlines.
Ja.
Waarom je dan nog steeds hebt dat het cabinepersoneel die veiligheidsinstructie moet geven. Waarom je bij bijna alle buitenlandse airlines komen er gewoon van die schermpjes op, eruit.
Oh, kosten.
En het is gewoon cheap ass doen.
We hebben die schermpjes ook gehad waar ze filmpjes in lieten zien. En ik begreep dat het echt iets van 600 of 700 kilo aan gewicht scheelt.
Dat
wat
systeem.
Je niet meer mee hoeft te nemen, inderdaad.
Ja, je moet natuurlijk continu dat allemaal weer ook onderhouden.
Precies.
En zorgen dat die
dan
video's...
Precies. Ja. Dus het is gewoon een optelsom van heel veel kosten die het maakt.
En misschien denken ze, de cabine staat daar ook. Dus ze kunnen
het toch doen.
Ja, ze zijn daar. Maar dat klinkt heel neerbuigend. Maar,
ze zijn daar voor de veiligheid. Ja, dat is stap 1.
En ik denk, het is natuurlijk wel interessanter als iemand dat doet in plaats van zo'n filmpje kijken.
Dat is waar. Alleen, jullie hebben ook nog niet eens dat het verhaaltje wordt afgespeeld, toch?
Jawel, of dat wel.
Dat wel?
Ja,
okay.
Ja, de een wel, de ander niet.
Want je hebt soms ook nog...
Het verschilt per collega die dat wil of niet. Maar er is gewoon een bandje.
Ze kunnen het wel. Want je ziet ook nog vaak dat ze gewoon de horen pakken. En het dan gewoon op...
Maar dat vind ik het leukste. Want dan iemand
interactief.
Iemand kan er nog een klein beetje zijn eigen verhaal van maken. Ik vind dat altijd wel leuk.
Ja.
En in Amerika is het volgens mij hele sport. Dat zie je altijd op Instagram.
Donald Duck. Donald Duck.
Ja, Donald Duck. Hele verhalen.
Of dan zitten er voetbalfans in het vliegtuig.
Ja,
en dan wordt er gejuicht. Dan inderdaad. Gegeven.
Ja, klopt.
Dat is ook heel erg weer.
Ja.
Nee, maar dat is ook het verschil. Want daar hadden we toen ook met Kelly over.
Ja.
Dat zij mogen volgens mij ik denk dat ook bij Transavia zo is. Die hebben de vrijheid om die tekstjes een beetje naar eigen inzicht te doen. Alleen je hebt ook airlines. Bijvoorbeeld bij EasyJet. Dan moeten ze het gewoon voorlezen van de tablet.
Ja, inderdaad.
Er staat gewoon precies wat ze moeten voorlezen. En dan wordt niet...
Maar zo leer je
tof.
Het ook in het begin, hoor. Het is bij ons ook allemaal uitgeschreven.
Ja.
Dus je kunt het oplezen.
Of je mag daar de eigen...
Als je op een gegeven moment confident voelt, kun je je eigen draai eraan geven.
Ja. Nou, vind ik altijd grappig. Soms heb je van die cabine mensen die willen laten zien dat ze heel veel talen spreken. En dan gaan ze het in 4 of 5
ja,
talen.
Klopt, ja, klopt. Ja. Ja. Ja, maar dan moeten ze ook oppassen. Soms zeggen ja, het is kort taxi naar de baan. En dan zit iemand
eindeloos verhaal.
Een Spaans of een Italiaans. Denk, ja, maar dit is nu even net niet de bedoeling, meid. Nee. Ja. Nederlands, Engels. En dan mag je de rest in de vlucht doen.
Ja, en misschien dat we Camille vertellen. Ik kreeg ook nog een vraag. Die zei, er zitten altijd boven de bordjes van het wc... Daar zitten kleurtjes eronder.
Ja,
wat betekenen de kleurtjes?
Dat is de master call.
Ja. Ik weet niet welke kleur wat is, maar het zijn 3 kleurtjes. Blauw,
pink en amber.
Ja.
Amber is voor smoke alarm.
Ja. Dus als iemand in de wc gaat zitten
roken, dan gaat hij knipperen. Maar als iemand hulp nodig heeft, is dat hetzelfde lampje. Dus dan drukt hij hem in en dan is hij steady.
Ja, dat is als iemand gewoon boven, naast in de overhead, gewoon drukt op zo'n mannetje.
Nee, sorry. Of, dat assist, dus als je hulp nodig hebt
dan
op het toilet.
Dan is het een blauw lampje.
Dus,
op het toilet is dat.
Ja, okay. Ja, dat is nog steeds. Ik zat nog in de toilet.
We zaten in de toilet.
Je zat nog met de broek naar beneden.
Dus roken en als er hulp nodig is.
Ja.
Dat is die amber. Dan hebben we die pink.
Ja.
Heel makkelijk te onthouden. Nou ja, goed. Ja. Wij zeggen altijd hi. Maar voor de cabineleden.
Ja, okay.
Onderling. Dus die kunnen dan elkaar bellen. Dan zien ze, oh ja, ja.
Ik moet even de telefoon opnemen.
Precies. Ja. En het blauwe lampje is van de passagiers inderdaad.
Ja.
Dus als die hem indrukken, dan komt er een blauw lampje. En dan, is gescheiden tot halverwege of vliegt daar ongeveer.
Nou ja, dat is heel apart. Ik vloog dus laatst met Swiss.
Ja. Krijg je chocolaatje?
Dan krijg je ook chocolaatjes.
Lekker. Dat weet ik toevallig.
Ook prima tapasplankjes.
Tapasplank, oké. Okay.
Maar daar hebben we dus zeker een 3 kwartier langer op de grond gestaan. Omdat het systeem van dat je dus kon drukken...
Kapot was.
En ook op een gegeven moment kwam ook iemand die gezagvoerder kwam. Die ging dat zelf ook nog een keer proberen. Maar ja, die zag ook dat niet meer. Maar ik kon me niet voorstellen dat het zo'n safety issue was dat je dan niet mocht vliegen. Maar kennelijk bij Swiss staat er in de manuals dat het dan niet...
Dat heeft met de MEL, de minimum equipment list, te maken. Als daarin staat, zeg maar,
je moet dat,
onder die voorwaarden mag je wel vertrekken of niet.
Ja, dus en toen kwam er ook een of ander mannetje en die ging met zijn laptop allerlei dingetjes doen. En toen uiteindelijk deed het weer en toen konden we weg.
Maar...
Ja, heel apart.
Okay.
Ja. Maar goed, dat betekenen dus de lampjes.
Ja, dat zijn de lampjes.
Soort van, toch Bart?
Ja, nee, zeker. Ja, ik weet niet precies de kleuren, maar dat weet jij weer.
Oh, ja.
Maar dat is
want als jij de cabine wil roepen, hoe doe je dat dan?
Zit er attendant button, zit op de 7-3.
En dan gaat er dan ook een lampje branden?
Ja. Een belletje, ting-dong, en dan een lampje branden.
Ja. En dan weet ze, ik moet even langs.
Wij moeten 2 keer indrukken en dan weet ze dat wij het zijn. En dan voorop. Meestal pak achter ook op, die luisteren dan gelijk mee.
Ja, inderdaad.
Ja.
En als het heel urgent is, dus stel er is een noodsituatie of zo, dan klik je het. Dus dan doe je de attendant button en dan zeg je gelijk door het public address system, dus de PA, roep je purser report to cockpit. Nou, dan weet de purser van, hey, het is
nu
dringend.
Is het serieus.
Ik moet eventjes...
Without delay.
Ja, ik moet alles laten vallen en ik moet als een gek naar de cockpit rennen.
Ja, precies.
Ja.
Oké,
we hebben nog meer losse flodders.
Losse floddervragen.
Vlieg jij zondag naar Barcelona?
Nee.
Michael. Helaas.
Dat
vroeg
geen gratis verzijzenbroodje.
Even checken.
Ja, nu aankomende
Barcelona
zondag,
via Eindhoven.
Nee, ik heb morgen via Eindhoven. Nee, ik sta stand bij Amsterdam.
Nee, oké. Er is een luisteraar, hij is wat ouder.
Ja.
En hij zegt, ik wil eigenlijk... hij is nu bezig met zijn PPL halen, maar hij wil misschien daarna... Of CPL, Instrument Rating, ETPL.
Ja.
Ik heb daar al op beantwoord, misschien kun jij ook nog je visie over geven. Hij zegt, moet ik dan een integrated ETPL? Moet ik al die vakken gaan doen?
Nou ja, kijk, het verschil tussen de CPL-theorie en de ATPL-theorie, dat is maar heel beperkt. Dus ik zou zeggen, haal gewoon die ATPL-theorie alvast. Ja. Dan heb je die maar vast.
Okay.
En het is nog leuk ook. Ja, de eisen zijn iets anders. Maar ja, het is
je bent
minimaal
dan
verschil.
Bezig.
Je bent dan toch bezig.
Ja. Ja.
Dus ik zou altijd gewoon ATPL-theorie doen. Dan heb je in ieder geval dat. Kan je altijd nog door. Anders moet je straks, stel dat je een CPL hebt en je wil een ATPL doen, moet je weer aanvullende vakken doen.
Nee,
en dat is zonde.
Dat wil je ook niet.
Nee, dat is zonde. Dat wil je niet.
Ja, we hebben iemand in Zwitserland die heeft in principe alles al gedaan. Die komt alleen nog voor het multi-engine traject naar Zwitserland. Dus heeft ook inderdaad modulair noem je dat dan.
Ja, precies. Ja. Ja. Dus, en dan kan je het gewoon helemaal op je eigen tempo doen.
Top. Pieter, mogen je gaan afwisselen?
Zeker.
Volgens mij hebben we
nog iemand die een vraag heeft.
Ja. Dankjewel voor je
bijdrage. Ja, jullie bedankt.
Ja, en succes met je opleiding, man.
Dankjewel.
Kijk, helemaal goed.
Wie hebben we hier?
Goedemiddag.
Hoi.
Hoi.
Wie hebben we hier?
Ik heet Nerriman.
Ja?
Ik zit nu in 6 gymnasium, dus ik doe mijn eindexamen in mei.
Ah, okay, spannend. Cool. Wat leuk.
Ja, ik wil echt al heel lang piloot worden. Ja, de eerste keer dat ik wist wat piloot was, was toen ik een jaar of 5, 6 was.
Ja? Echt van jongs af aan dus al?
Ja, echt heel jong. Toen kreeg ik een kinderbord van mijn moeder. Ja. En daar zaten allemaal beroepen op.
Ja.
En dan had je een ballerina, een chef, een danseres en een piloot. Toen zei ik, mama, dit is het.
Dit gaat het worden.
Oh, wat leuk.
Ja. Okay. En ben je al, je bent je nu aan het oriënteren voor wat voor opleiding je gaat doen. Dus vandaag ook dat je daarom deze dag bent waarschijnlijk.
Ja, klopt.
Superleuk.
Ja,
goed. En, welkom. En hoe ziet dat traject er voor jou uit? Heb jij de mogelijkheid om misschien wel tegelijk te beginnen? Of ga jij ook een werktraject doen om een deel bij elkaar te verdienen?
Ja, ik ga dus. Ik heb met Bas gesproken en ik ga dan waarschijnlijk bij House of Pilots eerst beginnen met werken.
Ja.
Ja.
En dat lijkt me heel leuk om eerst bij de Rabobank te werken, want ik heb een economieprofiel, dus dat werkt
dat
ook goed aan.
Ja, oké, cool.
En dan ben ik van plan daar even 1,5 jaartje of zo te werken. En dan daarna ground school en dan naar Zwitserland.
Ja, wat leuk. En heb je al een keer zelf gevlogen ook?
Nee. Nou, ik ben in een vliegtuig gaan zitten. Inderdaad.
Ja, als passagier.
Ik zat achterin als passagier inderdaad.
Ja.
Maar ik ben niet verder in de cockpit geweest dan hier zo bij EPSD.
Want je hebt hier in de cockpit al even gezeten?
Ja,
ook, ook gevlogen zelf?
Nee, dat niet. Nee, ik ben wel gaan kijken.
Als we Erik straks lief even aankijken. Nice, en Bart die gaat ook nog even een stukje in de 73 vliegen. Dus dan kan je met Bart een klein...
Ja, nu wel naast zitten. Dat lijkt me leuk.
Dan gaan we straks even regelen. Dat is helemaal leuk. Heb je ook nog een vraag voor ons of voor de luisteraars?
Ja, want... Volgens mij zijn jullie allemaal piloot? Of
We vliegen allemaal.
Zeker, het ziet er niet zo uit als je zo zou zien, maar...
Vandaag niet in uniform.
Nee,
nee, klopt. Hoe vinden jullie dat? Hoe was jullie ervaring daarmee?
Om te beginnen met de opleiding of om piloot?
Of je al vanaf begin af aan wist?
Ik wist het vanaf begin af aan. Ook al, ik was als kleine jongen, ging ik altijd met mijn ouders naar Schiphol. En dan wilde ik... vliegtuigen kijken. Oh. En tot mijn vader en moeder zeiden, nu is het genoeg voor vandaag, we gaan weer naar huis. En nee, ik wil niet naar huis. Dus zo is het bij mij begonnen. Ja. En ik wilde heel graag straaljagerpiloot worden, maar zoals je ziet heb ik een bril. En toen ben ik naar de luchtmacht gegaan en toen hebben ze verteld, je wordt geen straaljagerpiloot. Dit is al een tijd geleden hoor. En dat was al een domper, maar toen zei ik, nou, er is nog heel veel meer.
En er zijn meer kansen.
Ja, en toen ben ik op verkeersvlieger.
Heb je nooit overwogen om dan bij Defensie op iets anders te gaan vliegen? Op een Hercules of iets dergelijks?
Ja, nee, dat vond ik toen de tijd helemaal niks. Maar nu denk ik af en toe wel eens, het lijkt me heel vet.
Als het geen jet engine heeft, dan...
Ja.
Nou, of helikopter vliegen, ze zijn echt aan het smachten naar mensen ook, hè? Ja. Die dat willen doen.
Ja, maar nu... Weet je dat wel?
Nou, ik denk dat... Nou ja, dat weet ik niet. Misschien als reservist kan je dat doen. Ik zag hier net wel mensen van Defensie lopen, maar...
Ja, ze zijn alweer weg.
Kan je het vragen? Ja. Ja. Hey, we komen ook een beetje op het einde. Hebben we nog, Micha, heb jij nog een jargon van de week wellicht uit de Transavia?
Jargon van de week.
Uit de Transavia. Ja, weten jullie wat een greaser is? Als ik zeg greaser.
Volgens mij heb ik het woord nog nooit gehoord.
Nee, het is niet van de
Grease Light. Nee, het is niet van Grease Light.
Nee, Grease Light, nee. Misschien weet iemand het publiek het.
Weet iemand...
Bas. Ja, Bas weet het wel. Bas weet het. Je weet dat niet mee, Bas. Nee, je mag niet meedoen. Niemand?
Nee.
Oké, nou.
Ja, ik weet het wel.
Ja, ik weet het ook.
Zeg het dan maar.
Het is gewoon een hele mooie landing.
Een hele mooie landing.
Ja, zoals ik...
Zachte landing. Hoe je het ook zegt.
Een botere zachte landing.
Ja, zeker.
Ja. Dat je echt even denkt van, yes.
Zijn we al geland.
Zijn we al geland, ja.
Geen klap.
Ja, dat die passagiers ook denken van, wow. Deze, die kunnen het wel, die gasten en die dames voorin in de cockpit.
Ja.
Dan krijg je weer het applausje.
Ja.
Dan krijg je weer het applausje.
Krijg je nog wel eens applaus?
Heel soms. Ja.
Heel soms?
Ja. Het scheelt welke bestemming, maar bijvoorbeeld Palma de Mallorca zit wat meer jeugd. Die vinden het denk ik ook leuk om nog eventjes...
Het is net het begin van de vakantie.
Ja, precies.
Ja, precies. Dus,
ja.
Dan, top. Ja, heel mooi. Maar kijk, ik heb het makkelijk, hè, want een PC-12 dat heeft een trailing landing gear. Ja. Dus dat vangt eigenlijk...
Ja, altijd greases maak jij.
Dat dus. Ik maak altijd greases. Ja. Dus als je daar... Je moet daar wel heel erg je best doen om niet, zoals ze dat in de training zeggen, een kiss landing te maken. Dus dat is eigenlijk een greaser.
Ja.
Dus ja, die kan je ook heel rustig gewoon neerzetten. En als je niks geks doet, gewoon ergens zo rond op 10 voet gewoon het gas heel rustig dicht trekt. En hem mooi laten staan, dan ploft die boterzak weer.
Ja.
Zo simpel is het. En natuurlijk een beetje sticky in de wind. Dat is altijd...
Ja, en een natte baan zorgt ook weer voor,
voor een greaser. Ja, vaak precies. Wel, ja. Ja. Maar jij bent heel luxe. Wij moeten het met een 737 doen.
Ja.
Schijnbaar is dat een van de meest lastige vliegtuigen om te landen. Hè?
Ja, is dat zo?
Ja, blijkbaar.
Ik heb geen enkel idee.
Maak de ene na de andere. Dus dan moet je zien.
Oh,
zeker.
Greasers, greasers.
Ja, greasers. Greasers.
Hey, okay. Hij zit er weer op. Dit was hem.
Oh ja hoor, je mag applaudisseren.
Ja hoor, applaus, ons
klappen. Nou.
Hey, dankjewel allemaal. Ja, bedankt. Ook aan onze luisteraars. Ja. Mochten ze toch nog vragen hebben, stuur ze lekker in. Volg natuurlijk ook even Michael Mighty Michael op de YouTube en dankjewel, de Instagram.
En als je nog meer vragen hebt, ga naar House of Pilots. Of kom even langs op een van de open dagen van de EPST.
Zeker weten.
Ja.
Hey, ik zie je snel weer.
Yo, bedankt aan iedereen.
Later.
Doei.
Pilotenpraat is jet-powered by House of Pilots en APST.